Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Max van Wezel.
In navolging van collega's als Cat Stevens heeft de Ierse zangeres Sinead O'Connor zich tot de islam bekeerd. Ze gaat voortaan door het leven als Shuhada David. O jee, als ze dat mooie liedje Nothing Compares to You nou maar niet verandert in Nothing Compares to Allah. Een hele goede avond. Welkom bij een Oog op Zaterdag. Barstensvol informatie over het kabinet Rutte dat zijn tweede jaar ingaat. Het eerste jaar ging verloren aan discussies over de afschaffing van de dividendbelasting. En wat moet er nou op de agenda? Vraag ik Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Over de Brazilianen die op het punt staan Jair Bolsonaro, bijgenaamd de tropische Trump, tot president te kiezen. Zelf noemt hij zich een rechtse realist. Zijn tegenstanders maken hem uit voor een seksist, een homohater en een dictator in wording. En wat zou waar zijn? En over Ajax Feyenoord, niet alleen een klassieker die morgenmiddag weer wordt gespeeld, maar ook de naam van een toneelstuk uit 1969 dat binnenkort opnieuw wordt opgevoerd. Ik ga daarover praten met auteur Gerben Henninga en dramaturg Karel Alfenaar. Uiteraard ook het laatste nieuws uit Pittsburgh, waar een synagogedienst door een schietende man werd overvallen. Met correspondent Frank Renaud neem ik de Franse bladen door. En hier is om te beginnen het nieuwsoverzicht.
Zaterdag 27 oktober.
Buiten het raam, gedeeltelijk verlicht, zweeft in de nacht een lang groen blad. En al mijn angst, door licht en warmte eerst gestild, breekt los. Verlicht. Betrapt.
Wim Kok was een reus. Op mijn schouders, wij konden staan.
Die grote meneer waar ik als 20er en 30er huizenhoog tegen opkeek. En dat gevoel is eigenlijk altijd wel een beetje gebleven.
Wim was een authentieke sociaaldemocraat en wel voor alle Nederlanders.
Aan die man zou ik zo mijn portemonnee toevertrouwen, zei mijn schoonmoeder, niet PvdA, toen Wim als minister van Financiën aantrad.
Kind van de wederopbouw. Gedreven voorvechter van de gewone man.
Werk, werk, werk.
De Nederlandse vakbeweging is Wim Kok ongelooflijk veel dank verschuldigd.
Alles aan hem was echt.
Hij was een reus waar Nederland tegenaan kon leunen.
Soms een beetje nurkse vader, maar er zat een heel groot warm hart onder.
We missen hem. We blijven hem dankbaar.
Je hoorde Klaas de Vries, Lodewijk Asscher, Mark Rutte, Margreet de Boer, Herman Tjink, Willink en Han Busker tijdens de herdenking van Wim Kok in het Concertgebouw vanmiddag. Uitvaartverzorger Dela heeft ongevraagd vingerafdrukken afgenomen van overledenen om herdenkingssieraden te kunnen verkopen aan hun nabestaanden. Het radioprogramma Radar citeerde uit een e-mail daarover.
Nogmaals gecondoleerd met uw verlies. We hebben kort na het overlijden een vingerafdruk digitaal vastgelegd van hem. En via deze weg informeren wij u graag wat de mogelijkheden zijn om hier een mooie tastbare herinnering van te maken.
Dela biedt artikelen van tussen de 100 en 1300 euro aan en noemt dat een service aan de nabestaanden. De uitvaartorganisatie ontkent dat het twee keer wil verdienen aan een overledene. Dat niet altijd vooraf toestemming werd gevraagd. Nou, dat had een praktische reden.
Om tot een goede vingerafdruk te komen is het belangrijk dat de vingerafdruk zo snel mogelijk na het overlijden van een persoon wordt gemaakt. Daarmee krijg je de beste kwaliteit vingerafdruk.
Dela zegt overigens dat het vanaf komende week anders te werk zal gaan en nooit meer ongevraagd vingerafdrukken zal afnemen. Het is komende nacht mogelijk de laatste keer dat de wintertijd ingaat. De Europese Unie wil volgend jaar de zomer of wintertijd afschaffen. Sportkoepel NOC-NSF hoopt dat Nederland de zomertijd kiest als echte tijd.
Je hebt gewoon 's avonds een uur langer in de zomer. Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden om te sporten. En ik denk ook uiteindelijk dat het ook een negatieve invloed zal hebben op de sportparticipatie. Omdat je dan toch meer aangewezen bent op de weekenden. Omdat je door de week moeilijker naar buiten kan.
Als het altijd zomertijd blijft, gaat Hartje Winter de zon pas op om 9:45 's ochtends. Slaapdeskundigen wijzen op de gevaren van wakker worden in het donker.
Minder goed kunnen leren en geheugen. Sneller risico op ongelukken, bijvoorbeeld auto-ongelukken. En op lange termijn betekent het een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Stemmingstoornissen, slechtere hersenen, hersenziektes. En zelfs overgewicht en suikerziekte.
In een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn zeker 10 mensen doodgeschoten. Inmiddels wordt van 11 slachtoffers, dodelijke slachtoffers, gesproken. De schutter is inmiddels opgepakt. Een verslaggever sprak met een getuige.
Nederland is het dan 7:00, dus ik moet ons zoontje om.
He told me he heard pop, 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 and he went outside and he described the scene.
Ja, dit was de getuige wel. Hulpverleners hebben nauwelijks woorden voor het drama.
It's a very horrific crime scene. It's one of the worst that I've seen, and I've been on some plane crashes. It's very bad.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
En ik ga meteen contact zoeken met correspondent in Amerika, Wouter Zwart. Want wat is het laatste nieuws uit Pittsburgh, Wouter?
Ja, hoi. Hoi. Sorry dat ik de uitzending weer eens mag ontsieren met Amerikaans vuurwapengeweld.
Ja, het is veel deze week.
Het is weer zover. Ja, het is altijd veel, laten we eerlijk zijn. Een half uurtje geleden was de persconferentie van de politiediensten. Inderdaad, je zei het al, 11 doden nu te betreuren, 6 gewonden. In een terreurdaad die vanmorgen begon hier om zo'n 9:45. Er was een Shabbatdienst gaande. Naar wij begrijpen was er een naamgevingsceremonie voor een baby aan de gang. En toen begon de 46-jarige Robert Bowers op de mens te schieten. Hij had meerdere handvuurwapens bij zich, waarschijnlijk ook een semi-automatisch geweer. Hij vluchtte daarna naar buiten. Daar stond de politie inmiddels al. Die was toegesneld. Een vuurgevecht. De dader ging weer naar binnen. Verschanste zichzelf. Barricadeerde zichzelf ergens op een bovenverdieping. En werd uiteindelijk gearresteerd, zwaar gewond. Dat is wat we nu weten.
Is er verder iets bekend over deze Robert Bowers en ja, vooral zijn motieven?
Ja, vrij simpel. Xenofobie. Antisemitisme. Hij riep tijdens de schietpartij allerlei anti-Joodse leuzen. Als je gaat kijken op social media accounts, dan geeft dat eenzelfde beeld. Er was een account met zijn naam op Gap. Dat is een platform dat nogal populair is bij de alt-right gemeenschap. Nou, een paar weken geleden postte Bowers daar allerlei hatelijke berichten tegen een Joodse humanitaire organisatie die in Amerika helpt met de huisvesting van vluchtelingen. Nou, een paar uur voor de moord postte hij weer een bericht en zei hij: ja, ik kan het niet toezien. Ik kan niet toezien hoe deze organisatie een invasie van mensen binnenlaat die mijn volk vermoorden. Ik geef er geen zak om hoe dit eruit gaat zien. Ik ga naar binnen. En dat is wat er gebeurd is.
Een complotdenker, mag je wel zeggen.
Op zijn minst, maar niet alleen een denker, ook een doener, zoals je merkt.
Complotdader. De president Donald Trump zei dat het anders was gelopen als er gewapende beveiligers in het gebouw waren geweest. Ja, zo kun je het ook zien. Hoe is die uitspraak in Amerika gevallen?
Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij dat zegt, hè. Hij zei ook zoiets na die school shootings van vorig jaar. Eigenlijk is zijn theorie, als er meer gewapende bewakers op bijvoorbeeld scholen zijn, ja, dan bedenkt de dader zich wel 2 keer. Maar goed, ja, daar heb je natuurlijk voor- en tegenstanders in, dat punt. Moordwapens, geweldswapens in gebedshuizen, is dat dan wat je wil? Is dat dan de maatschappij waar we naartoe gaan? Wat wel duidelijk is, is dat de president deze daad heel hard veroordeelt. Hij noemt het pure kwaad. Antisemitisme en haat horen niet thuis in dit land. De president verbaasde zich er een beetje over. Hij zei dat dit blijkbaar nog gebeurt in deze tijd. Nou, dat lijkt me een beetje naïef. Dit is namelijk de derde massamoord in een gebedshuis in Amerika in 3 jaar tijd. Deze week nog. Dat weet vrijwel niemand in Nederland, maar was er een man in Amerika die probeerde een moordaanslag te plegen in een zwarte kerk, maar de deur was dicht. Hij heeft toen ergens anders zwarte mensen vermoord. En veel mensen herinneren zich natuurlijk ook nog die fakkeltocht, hè, van extreem rechts in Charlottesville vorig jaar. Precies, waar mannen riepen: Jews will not replace us. Dus het gebeurt wel degelijk. Dat eindigde destijds, dat weet je wel, in een geweldsconfrontatie met tegendemonstranten. En toen zei de president. Er zijn prima mensen aan beide kanten in dit conflict. Nou, dat heeft hem toen heel veel kritiek opgeleverd. Nu is hij heel duidelijk in zijn veroordeling. Dit mag niet, dit kan niet en dit moet altijd bestraft worden.
Nou, ik hoop dat volgende keer als we je bellen het over iets rustigs gaat, als de midterm elections of zo.
Ja, dat is natuurlijk heel rustig, die midterm elections.
Ik denk het ook niet. Dankjewel, Wouter Zwart.
Graag gedaan.
En we gaan over naar de rubriek De Krant in het Buitenland. Want u weet het, morgen geen kranten in Nederland helaas. Dus zoeken we het bij het Oog op zaterdag altijd over de grens. En vandaag gaan we naar correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Dag Frank.
Goedenavond.
Wat is het belangrijkste nieuws in de Franse kranten bij jullie?
Nou ja, ik heb lang moeten zoeken, maar er is eigenlijk niet één leidend thema. Alle media kiezen een beetje verschillende openingen. Als je naar kwaliteitskrant Le Monde kijkt van vanavond, dat is een avondkrant, die opent bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, niet met die aanslag, maar met de aanstaande verkiezingen daar. De linkse krant Libération, die opent weer met Brazilië en het populisme in de wereld en trekt daar maar liefst 11 eerste pagina's van de krant vooruit voor dat thema. En de populaire krant Le Parisien, die komt bijvoorbeeld met een eigen onderzoek naar flitspalen, met de conclusie dat die niet tot minder verkeersongelukken leiden. Er is wel één onderwerp dat bijna overal terugkomt, niet meer op de voorpagina's, maar dan binnenin. En dat is het plan van de Franse regering om politieagenten op scholen te stationeren. Aanleiding daarvoor is dat beroemde filmpje inmiddels, hè? Een beruchte filmpje, ja. Waarop je ziet dat een tiener in een klas een pistool richt op de hoofd van een lerares. Daar kwam een storm van verontwaardiging over naar de regering. Komt dus met repressieve maatregelen, agent op school. En daar komt nu dan weer flinke kritiek van op van leraren.
En wat is het leukste nieuws, het meest lichte nieuws in de Franse kranten?
Nou ja, jullie hebben morgen Ajax-Feyenoord. Wij hebben hier onze eigen Franse klassieker. Ja, Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain morgen. Dat is echt een wedstrijd waar heel Frankrijk naar uitkijkt. Dat zorgt ook echt voor een tweedeling in het land. Je bent in Frankrijk of voor Marseille of voor Parijs. En ook in de politiek is nu onthuld door radionieuwszender RTL. Want er is een groep parlementariërs in Frankrijk die heeft vorige maand in alle stilte een supportersclub voor Olympique Marseille opgericht in het parlement dus. En meteen daarna hebben tegenstanders, andere parlementariërs, hun supportersclub, ook in de Assemblée, in de Tweede Kamer, voor Paris Saint-Germain opgericht. Dus je ziet, zelfs daar is die verdeeldheid over het voetbal terug te vinden. Franse politici houden sowieso van voetbal. Ze hebben ook een eigen voetbalteam in die Franse Tweede Kamer, waar links en rechts trouwens probleemloos samenspelen in het elftal. Maar een groot succes is het nog niet echt, want de laatste wedstrijd, het was er eentje tegen veteranen, die werd door de politie verloren met maar liefst 16-0.
Maar je moet ergens beginnen. Dankjewel, Frank Renaud in Parijs.
Deze onderwerpen uitgebreid in de Franse media.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra.
oftewel Isabella Gevoy. Franse zangeres, treedt in februari 2019 trouwens op in Avos Live, de oude Heineken Musical in Amsterdam. De eerste dag van het tweede jaar van Rutte 3 zit er bijna op. Na de eerste verjaardag van het kabinet is dat een mooi moment om terug te blikken met een van de founding fathers van de coalitie, ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers. Goedenavond, meneer Segers.
Goedenavond.
Dit is de tweede keer dat we elkaar tegenkomen vandaag. Vanmiddag was in het Concertgebouw in Amsterdam bij de herdenking van premier Kok. Wat vond u van die bijeenkomst?
Ja, indrukwekkend hoe een heel vol politiek en sociaal leven aan je voorbij trekt. Iemand die op cruciale momenten heeft opgestaan. Ik vond, ik kende bijvoorbeeld het akkoord van Wassenaar kende ik bij name, maar dat is alweer lang geleden, 1982.
Hoort dat hij als vakbondsleider sloot met de werkgevers.
En dat hij met Van Veen van de werkgevers en hij namens de werknemers bij elkaar kwamen en dat ze een akkoord hebben gesloten om loon te matigen, om te kiezen voor werk, om zo uit de crisis te komen. Dan zie je twee mannen die hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, als ik nu even naar deze periode kijk en ik kijk naar de polder, denk ik, ja, dat soort
duurt
mannen
te langer nu, hè?
Dat duurt veel langer, dus ik mis dat soort mannen. Ja.
Ja,
een groot man.
Ze zouden moeten durven over hun eigen schaduw heen springen.
Ik denk dat er ook een andere tijd was, dus dat er veel meer binding was met die achterban. Hij kon ook namens die achterban spreken. Ik denk dat het nu ingewikkelder is. Maar iemand die even boven zijn eigen belang uitstijgt en zegt, nou, ik ben bereid om iets in te leveren met het oog op het nationale belang, dat is groot. En nou ja, 1982 was zo'n moment en dat kwam nu weer langs. Je ziet heel zijn leven langskomen. Je ziet een gezin ook, je ziet zijn kinderen. Ja, je ziet ook iemand in zijn context. En het is een enorm verlies voor allereerst voor de familie, maar ja, ook voor de kringen waar hij toe behoorde, bijvoorbeeld de PvdA.
Ik vraag het niet zomaar dit, want een van de leidmotieven van vanmiddag was dat Kok premier van alle Nederlanders wilde zijn. En bij de presentatie van het regeerakkoord van Rutte 3 refereerde u ook aan dat thema alle Nederlanders. We gaan even luisteren.
Dit kabinet is geen doel op zichzelf, maar is er om het goede te doen. Om dienstbaar te zijn aan Nederlanders. Aan alle Nederlanders. En dat kan een coalitie nooit alleen. Daarvoor moeten we brede draagvlak zoeken in de samenleving. En ook hier in de Kamer.
Ja, we zijn nu iets meer dan een jaar verder.
Ja.
Is dat gelukt, vindt u, die wortels vinden in de samenleving?
Nog niet helemaal.
Nog helemaal niet of nog niet helemaal?
Nee, want we hebben bijvoorbeeld als het gaat om het klimaatakkoord, we werken toe naar een klimaatakkoord, daar hebben we klimaattafels, daar hebben we echt iedereen nodig, daar hebben we de industrie nodig, daar hebben we ook de werkgevers en werknemers nodig, milieuorganisaties niet te vergeten, daar hebben we iedereen nodig. Maar je merkt ook dat het daarmee heel taai is. En dat het een heel taai gevecht is om tot zoiets groots te komen. Maar we hebben al die krachten wel nodig. We hebben dat draagvlak nodig. Maar ook politiek. En je ziet dat ingewikkeld is om als coalitie met oppositie samen te werken en andersom. Je ziet dat soms troef loopt of dat er wantrouwen is. En tegelijkertijd moeten we echt in het midden samenkomen. En er proberen uit te komen.
Ja, voor een kabinet dat iedereen dus de hand wilde reiken, is er een behoorlijk valse start gemaakt met dat maandenlange debat over die dividendbelasting. Ja, veel mensen hebben toch iets van Rutte 3, die zijn er voor het grote geld, voor het bedrijfsleven, voor de miljonairs. Dat moet u dwars zitten.
En dat zit me ook dwars, omdat het niet waar is. Dus als je kijkt naar wie krijgen geld, waar investeren we in? We investeren heel veel in onderwijs, 1,9 miljard. We investeren heel veel in zorg, meer dan 2 miljard. We investeren in veiligheid. We geven terug aan gezinnen. Het bedrijfsleven had, daar was sprake van een lastenverzwaring. Alleen ik weet inderdaad dat in die beeldvorming, die afschaffing van de dividendbelasting, dat beeldbepalend is geweest.
Hoe komt zoiets tot stand? Dat in de beeldvorming al het accent gaat liggen op die ene maatregel die de indruk wekt dat dit kabinet wel loopt, jongens.
Omdat het over veel geld gaat en een aantal bedrijven die veel winst maken, dat is een hele impopulaire maatregel. Wij hadden als ChristenUnie zelf daar gemengde gevoelens over, maar je sluit een akkoord, je tekent daarvoor, dan ben ik loyaal. Maar ik zag wel.
Je hoopt dat Unilever op een bepaald moment de premier zal appen met het gaat allemaal niet door, we blijven in Londen en dat je er dan vanaf bent.
Ik denk dat wat er nu ligt, dat beter is dan wat er toen lag. Dus nu is het een verbetering voor het MKB, nu is het een verbetering voor het Nederlandse bedrijfsleven. De last op arbeid gaat naar beneden, dus er ligt nu een veel beter pakket wat mij betreft. Alleen het is een hele pijnlijke episode. En je ziet dat dit is echt een investeringskabinet. Want als we inderdaad even teruggaan naar die eerste woorden die ik een jaar geleden sprak. dit moet een kabinet zijn die er inderdaad is voor alle Nederlanders. En juist ook voor Nederlanders die het gevoel hebben...
Ja, moet zijn.
Maar... Ja, moet zijn. En dat gevoel is nog onvoldoende. Ja. We hebben 2 keer Kim Putters, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, langs gehad. En die heeft heel indringend het beeld geschetst van burgers die het gevoel hebben, ik word niet gehoord. Er wordt niet naar me omgekeken. Ze doen het alleen maar voor het grote geld. Ze doen het alleen maar voor die grote jongens.
Maar dat is toch nog steeds het imago van Rutte 3?
En dat is inderdaad het imago geworden vanwege die afschaffing, die dreigende afschaffing van de dividendbelasting. Terwijl tegelijkertijd er dus nog nooit zoveel extra geld naar onderwijs is gegaan als nu.
Maar waarom
en zorg. En gezinnen krijgen een miljard extra.
Maar waarom kom je dan nooit iemand tegen die zegt Rutte 3, nou, dat is nou typisch een kabinet voor de kleine man?
Het is een investeringskabinet voor de samenleving, voor samenhang. Het is inderdaad de pijnlijke constatering dat die ene maatregel veel heeft overschaduwd. Nu dat van tafel is, hoop ik dat er meer zicht komt op dat wat we wel doen. En dat is echt heel veel voor die zorg, voor het onderwijs, voor gezinnen, voor veiligheid. Daar maken we echt werk van.
Ik wil nog even doorgaan over dat thema het dichten van de kloof in de samenleving. Want het citaat dat we net hoorden was dus helemaal aan het begin van het kabinet. Op uw partijcongres in Lunteren, vlak voor de zomervakantie van dit jaar, begon u weer te zeggen van dit kabinet moet de kloof dichten. Nou, we gaan luisteren.
En iedere keer, en dat is mijn oproep richting bewindslieden, als je zo'n plan maakt, als je een wet maakt, voer de Kim Putters toets uit. En stel je de vragen. Doe ik het goede? Doe ik het voor de juiste mensen? Verkleint dit de kloven die ons zo verdelen? En draagt dit bij aan vertrouwen van de overheid?
Ja, dan denk ik, als je 3/4 jaar na de eerste keer weer moet zeggen, de Putters toets en de kloof dichten, dan is daar niet naar geluisterd in de tussentijd.
Nou, het is nooit zwart-wit. Ik heb op de eerste dag, dat was bij het debat over de regeringsverklaring, heb ik gezegd, ik zal dit kabinet altijd blijven herinneren aan de eerste bladzijde van het regeerakkoord. Daar staat het opgeschreven. Wij willen er juist ook zijn voor mensen die het gevoel hebben, de politiek is er niet voor mij en luister niet naar mij. Dat is een dure plicht. En ik zie het als mijn taak om, als een soort geweten in de Kamer, bewindslieden, het kabinet daar iedere keer aan te herinneren. We hebben Kim Putters langs gehad bij die kabinetsformatie. Die heeft gezegd, er is een groep die soms ook...
Nee, dat weet ik, maar die Putters-toets waar u voor pleitte in juni, die is er nog steeds niet.
Die is er wel, alleen...
Oh.
Dus mensen, hij heet geen Kim Putters-toets. Ik noemde hem toen een Kim Putters-toets. Maar dit zijn de vragen die wetgevers, die bewindslieden iedere keer moeten stellen. Doen we het goede? Doen we het voor de mensen waar we het echt voor willen doen? Die het ook hard nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld, afgelopen zomer ging het over de begroting. Ja, dan zit ik daar. Voor wie moet ik nu opkomen? Ja, dat is bijvoorbeeld die onderkant die zo heeft geleden in de crisis. Daar wil ik iets extra's voor doen. Ik wil dat iedereen daarop vooruit gaat. Ik wil dat mensen met schulden, dat we ze eruit helpen. Dus ja, dan pas ik de Kim Putters-toets ook op mezelf toe.
Maar mijn vraag is meer de coalitiepartners, VVD, CDA, D66, luisteren die daarnaar?
Ja, die luisteren daar ook naar, want ze hebben een handtekening ook gezet onder dat regeerakkoord. Maar je moet het iedere keer tegen elkaar blijven zeggen. Voordat je het weet, ben je heel druk met allerlei Haagse zaken. Maar heb de focus op die samenleving en heb vooral de focus op mensen die het echt van ons moeten hebben.
U waarschuwde op dat congres ook tegen het rauwe kapitalisme. Ja, verwacht je eerder bij de SP of GroenLinks of misschien de PvdA. Hoort u niet veel meer bij die partijen thuis dan bij deze toch wat centrumrechtse coalitie?
Je kunt in verschillende combinaties kun je de goede dingen doen. Wij kunnen nu bijvoorbeeld investeren in gezinnen, onderwijs, zorg. Ik noemde het net al. Ook in deze combinatie. Dus het gemak waarmee sommige partijen zijn weggelopen of zelfs helemaal niet zijn gaan onderhandelen destijds. Zeker de SP, dat vind ik echt heel kwalijk. Dat die niet eens zijn gaan praten. Dat vind ik kwalijk, want ik vind dat je moet gaan praten.
Die wilden niet met de VVD. Dat had voor de verkiezing ook beloofd.
Je kunt ook met deze partijen in deze combinatie kun je goede dingen doen. Maar dat kan ook met andere partijen. Alleen, wij kunnen het in deze combinatie nu doen. Maar ik heb inderdaad gewaarschuwd voor dat rauwe kapitalisme waar het alleen maar om winst gaat. Waar het alleen maar om de zwarte cijfers gaat. En waar mensen en de natuur, de schepping, ondergeschikt wordt gemaakt aan geld. Daar gaat dat mis. Daar gaan mensen kapot. En daarom moeten wij nu werken aan een klimaatakkoord. Daarom moeten wij werken aan goede sociale omstandigheden. Aan een sterke samenleving waarin mensen ook bescherming krijgen.
Ik maak het me eigenlijk een beetje zoals de meeste parlementaire journalisten ook in het begin zorgen over of het wel ging met de ChristenUnie en D66 in één kabinet. Ja. Nu zie je dat over klimaat, maar ook vluchtelingen, een heleboel andere onderwerpen. Eigenlijk D66 en ChristenUnie heel dicht bij elkaar staan, maar vaak tegenover CDA en VVD. Is het zo paisenvrij als ik denk tussen u en D66?
Wij kunnen op onderdelen kunnen we goed samenwerken. Dat geldt ook voor de andere partijen overigens. Maar het is inderdaad opvallend dat de grootste zorg zat in de combinatie D66-ChristenUnie. Dat had met de medisch-ethische onderwerpen te maken en een aantal andere ethische onderwerpen. En daar zijn die verschillen onverminderd groot. Dus daar waar D66 destijds een regeling wilde voor voltooid leven, wij daar een alternatief naast hebben gelegd, waardig ouder worden. Ja, daar zit principieel, die verschillen zitten daar nog steeds. Maar we zijn wel elkaar steeds beter gaan begrijpen en steeds beter hebben kunnen samenwerken. En dat vind ik ook de kracht van het Nederlandse bestel. Daar waar er sprake is van maatschappelijke polarisatie, politieke polarisatie, heb je de plicht om de tafel te gaan zitten en het uiteindelijk eruit te komen, ook als het waarschijnlijk op een ideologische tegenstander, zoals in ons geval D66.
Maar u heeft eigenlijk meer moeite met VVD en CDA dan met D66?
Nee, dat is wisselend. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat als het gaat om klimaat, ja, dan merk je dat D66 en ChristenUnie van een andere kant komen dan de andere partijen. Maar dat we wel uiteindelijk uitkomen op een heel ambitieus en heel groen akkoord. Tenminste, dat akkoord moet er nog komen. Maar we koersen aan op ons houden aan de belofte die we hebben gedaan bij het ondertekenen van het verdrag van Parijs. En dan merk je dat inderdaad het hart bij D66 en ChristenUnie als het gaat om natuur en schepping ongeveer op dezelfde plek klopt.
Er is in de kranten veel kritiek geuit op deze coalitie naar aanleiding van het eenjarig bestaan van het kabinet. Er zou te veel worden gepraat. Vooral te veel worden afgestemd tussen het kabinet en de fractieleiders van de coalitie. Het maandagochtendoverleg heet dat. Elko Brinkman, CDA-senator, zei in het AD alles is dichtgetimmerd. Ed Nijpels, de milieupaus, noemde dat maandagoverleg zelfs een nieuw soort college van staat. Hebben ze niet groot gelijk?
Nou, dat zijn in ieder geval twee mannen die toen zij zelf enigszins losgingen en iets dualistisch gingen opstellen, dat het ook niet helemaal goed ging met de coalities destijds, in die tijd. Zij voelen zich geroepen om deze overlegstructuur te recenseren, dat mag. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we een goed functionerende coalitie hebben. We hebben vier partijen met hele vier verschillende partijen. En dat vraagt afstemming. Dus dat vraagt veel investering. En de ChristenUnie is een relatief kleine partij met 5 zetels. En wij moeten met z'n 5 moeten wij keihard werken om dat inderdaad allemaal goed af te stemmen. En tegelijkertijd zijn dat wel de plekken. Is dat wel de manier waarop je dingen gedaan krijgt. Waarop je echt aan je idealen kunt werken. Dus ik zie geen alternatief.
Ja, het zet ook kwaad bloed bij de oppositie. Dat dichtgetimmerde regeerakkoord. Dat kan zich wreken na de statenverkiezingen.
Ja, maar dat vind ik onterecht. We hebben rond het klimaatakkoord en de klimaatwet werken wij heel nauw samen met SP, GroenLinks, PvdA, SGP. Hebben wij de wet van Jesse Klaver en Diederik Samson destijds mede ondertekend allemaal. Dus daar werken we samen. De PvdA heeft, als het gaat om de lerarensalaris, als het gaat om de wijkverpleging, als het gaat om praktijkleren, hebben we concessies, dat klinkt alsof we hebben moeten toegeven. Maar hebben we kunnen samenwerken en hebben we wensen van de PvdA, die de PvdA heeft ingediend, hebben kunnen inwilligen. De PvdA heeft meer gedaan gekregen dan wij ooit in een positie toen wij niet nodig waren. Toen wij nodig waren in de vorige, bij Rutte 2, als de constructieve 3. Toen krijgen wij dingen gedaan. Waarom?
Dus een Asscher speelt een beetje toneel, knap toneel, maar wel toneel als hij zo tekeer gaat tegen dit kabinet.
Ja, tekeer. Maar ik zou hem erop willen wijzen dat hij ongelooflijk veel gedaan heeft gekregen voor een partij die strikt genomen nu niet nodig is voor de meerderheid.
Hoopt u na de statenverkiezingen op gedoogsteun van de PvdA, van GroenLinks, Gerrit Salm, de oud-informateur, noemde in NRC Handelsblad Forum voor Democratie een mogelijke gedoogpartij?
Op dit moment is de SGP de meest constructieve oppositiepartij. Dat weet ik niet, dat valt zeer te bezien. Er moeten nog verkiezingen komen. Wij gaan heel hard werken om wel een meerderheid voor deze coalitie te krijgen. In ieder geval wil ik dat de ChristenUnie het goed doet. Daarnaast zie ik dat de ChristenUnie de meest constructieve oppositiepartij is. Het laatste debat waar we notabene bespraken hoe we de afschaffing van de dividendbelasting weer van tafel haalden, eindigde in een PVV-motie van wantrouwen die door de PvdA werd ondersteund. Ja, dat vond ik geen investering in goede verhoudingen. Dus wellicht dat GroenLinks constructiever gaat opstellen. Dat hangt echt van die partijen zelf af, ja, welke keuze ze maken. Dit kabinet heeft een uitgestoken hand, dat hebben ze laten zien. En dat zal wat mij betreft zichtbaar moeten blijven. Of we nou een meerderheid halen of niet, die constructieve samenwerking, die moeten we altijd blijven zoeken.
En die suggestie van Gerrit Salom, haal ook Vorm voor Democratie erbij?
Die heb ik nog niet ontdekt als een constructieve oppositiepartij.
Nou, dan houd het maar even op GroenLinks.
En SGP.
Dankjewel.
Prima.
Gert-Jan Segers.
Amanhã é domingo, menina. Ninguém vai te acordar. Deixa chover na esquina. Deixa a vida rolar. É.
Por um mundo bateu meu tambor.
Yeah, 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 yeah.
Quero cucuca rever meu amor.
Yeah, yeah.
Tira a estrela daqui. Porque eu só vim buscar.
Minas com Bahia van Daniela Mercury. Ze komt uit Salvador de Bahia in het noordoosten van Brazilië en is daar razend populair. Dat land mag morgen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. En het ziet ernaar uit dat de nu al omstreden oud-legerkapitein Jair Bolsonaro het gaat winnen. Waarom die op voorsprong ligt in de peilingen bespreek ik met onze correspondent daar, Mark Bessems. En bij mij in de studio met de Braziliaanse Selma Kramer, die 10 jaar in Nederland woont en morgen ook gaat stemmen. Goedenavond, mevrouw Kramer.
Goedenavond.
Bent u er al uit? Weet u wel op wie u gaat stemmen?
Ja, ja, ik weet precies wie ik ga stemmen. Ik ga stemmen op Jair Messias Bolsonaro.
En waarom?
Waarom? Omdat hij, deze man, is een, ten eerste, hij is nooit van corruptie beschuldigd. Hij is een van de enige, denk ik, politicus in Brazilië die helemaal schoon is. Die gewoon heel oprecht is. Een heel eerlijk en heel sterk man. Met conservatief, met goede ideeën en een goed project om corruptie hard aan te pakken.
Ja, maar meestal word je pas corrupt als je al aan de macht bent, hè? Dus het kan nog komen.
Nee, want hij is al 27 jaar in de macht. In de macht, niet in de politico.
In de politiek.
In de politiek. Hij is deputado federal. Dus hij zit daar al heel lang. En in alle deze tijd is hij nooit met corruptie begonnen of met illegale geld weggegaan. Dus hij is helemaal schoon.
Mark Bessems, in Latijns-Amerika, heb je de indruk dat dit ook de reden is waarom Jair Bolsonaro zo goed scoort?
Ja, zeker. Het is absoluut een van de redenen waarom heel veel mensen in mijn omgeving precies hetzelfde zeggen als die mevrouw in de studio. Het is het imago van een schoon politicus. In tegenstelling natuurlijk tot al die andere heel veel politici die de afgelopen jaren corrupt bleken te zijn. We hebben echt een enorme hoeveelheid corruptieschandalen gehad. Bovenop een economische crisis en politieke chaos. Dus ja, dat je dan in ieder geval niet officieel beschuldigd bent van betrokkenheid bij dat soort smeergeldpraktijken, dat is wel een voordeeltje.
Mevrouw Kramer, welke van zijn vele plannen spreekt u het meest aan bij Bolsonaro?
De eerste is echt de corruptie, ja, aanpakken. Dus ja. dat sowieso, want dat is alles wat meest wat wij willen. Want als dat aangepakt wordt, als onze held van het land zelf niet meer naar de zak van de politicus gaan, ja. dan kunnen Brazilië het geld besteden aan wat echt nodig is. Zoals het sociale leven, zoals in de scholen en ziekenhuizen en aan de mensen zelf. En een andere project van hem dat wij ook heel tevreden zijn, is hoe hij met criminaliteit gaat doen. Want wij leven...
Want wat wil hij met criminaliteit doen?
Ja, wij Brazilië is een van een hele. We hebben in 2017 bijna 64.000 moord gegaan in één jaar tijd. Dus dat is heel veel. Het gebeurde van alles en nog wat in de criminaliteit. Je bent niet meer veilig. Je voelt niet veilig.
Maar hoe wil hij dat veranderen dan?
Hij wil dat gewoon hard aanpakken. Hij wil dat de politie betere conditie, betere, hoe kun je zeggen, betere...
Uitrusting?
Ja, hebben om de crime beter aan te pakken met... En dat de politie ook meer gesteund wordt als iets gebeurt. Als hun bijvoorbeeld criminelen gaan aanpakken in de grote favelas bijvoorbeeld. Tegenwoordig is dat zo met de huidige regering. Dat als een politieman een crimineel vermoordt tijdens een schietpartij, hebben de politie mensen problemen. Moet ze gestraft of moet ze weg? Of gebeurt van alles en nog wat met hun?
En Bolsonaro zou dan zeggen, ik sta achter die politieman.
Ik sta achter de politie. Hij heeft geen vrijgaand om iedereen te vermoorden. Natuurlijk niet. Maar hij wil zeggen gewoon van, als jij dat doet omdat dat nodig is om de crime te bestrijden, dan word jij niet gestraft.
Het kan ertoe leiden dat de politie erg schietgraag wordt natuurlijk. Maar Mark, in 2003, en dat duurde nog jaren... werd bestrijding van de corruptie en zo eerder met links-Brazilië geassocieerd. Hè? Er was heel veel hoop op president Lula toen bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe is dat gekomen dat datzelfde geluid nu vooral bij rechtse kiezers leeft?
Nou ja, goed, je ziet dat voor heel veel mensen... Ik ken ook persoonlijk mensen die vroeger, zal ik maar zeggen, op Lula gestemd hebben. En die nu erg teleurgesteld zijn. Juist omdat Lula die is veroordeeld, die zit een gevangenisstraf uit op dit moment vanwege corruptie. En zeggen ze, hij heeft dus niet alleen geld geroofd, maar hij heeft ook mij van mijn droom beroofd. Een droom dat het met de Arbeiderspartij allemaal heel anders zou gaan. Is het een teleurstelling, zal ik maar zeggen, wat die mensen voelen. Overigens is het natuurlijk ook zo
Mark,
dat zij zijn zo lang...
Maar mevrouw Kramer wijst nu op zichzelf. Heeft u ook Lula gestemd?
Ja, in de allereerste keer dat Lula... Nee, wat hij heeft heel vaak geprobeerd. Maar toen hij gewonnen hebben in 2003... Bijna hele Brazilië heeft op hem gestemd. Want hij was onze hoop. Hij was onze droom om weer een goede land te worden. Om weer beter te hebben voor de mensen, voor iedereen. En uiteindelijk blijkt dat hij gewoon de grootste corrupte crimineel was van alle tijd.
Ja, Mark.
Dat is natuurlijk wat je heel veel hoort. Hè? Maar wat interessant is dat wat je ziet is dat in 2013 hebben we hier een hele serie van protesten gehad. En toen heeft de toenmalige president van de PT, de opvolger van Lula, mevrouw Dilma Rousseff, ja. Die heeft een aantal nieuwe wetten ingevoerd. Waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om strafvermindering te krijgen als je gaat praten, als je vrienden gaat verklikken, zal ik maar zeggen. Nou, ja. Dat is de kern, de motor achter al die corruptieschandalen van de laatste tijd. En dat is dus uiteindelijk... Is de PT, de Arbeiderspartij, op een bepaalde manier slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Want zij hebben wel die wetten ingevoerd. Dat is wel heel erg aan het einde van PT geweest. Maar ze hebben het wel gedaan. Je hoort ook heel vaak bij mensen die Bolsonaro gaan stemmen, dat zij denken dat de PT de enige corrupte partij was in de afgelopen jaren. Maar bijvoorbeeld de PP, dat is een van de vele partijen...
Was vast niet veel beter.
Dat was veel erger. En tenminste, dat is de kampioen zo ongeveer. En laat Bolsonaro daar nou eens 11 jaar bij gezeten hebben.
Mevrouw Kramer, ik begrijp ondertussen wat veel Brazilianen zien in Bolsonaro vanwege de corruptie en de criminaliteit. Maar ja, er zijn toch veel uitspraken van hem waar ik zelf vraagtekens bij heb. Uitspraken als liever een dode zoon dan een homo. De enige goede bandiet is een dode bandiet. Martelingen waren niet het probleem van de militaire dictatuur. Ze hadden ze alleen beter kunnen vermoorden dan martelen. Ja, begrijpt u dat ik een beetje een naar gevoel krijg bij die man?
Ja, ik begrijp wel als mensen dat alleen maar horen, zonder te weten wat de context erachter was, deze uitspraak, dat dan een nare gevoel komt bij mensen. Maar wij Braziliaanse weten dat Bolsonaro helemaal niet deze persoon is, dat de media hem proberen te maken. Een harde persoon dat homofobisch is en dit allemaal. Hij is helemaal niet zo. Het is niet helemaal niets van waar.
Mark, wordt in Brazilië zelf net zo relativerend gedaan over die harde uitspraken van hem als mevrouw Kramer nu doet?
Absoluut. En het is ook heel interessant, want het is wel alsof, alsof ze het gewoon niet willen nakijken. Je kunt gewoon op Google intikken en dan kan ik je zo 20 linkjes sturen met uitspraken over homo's die meneer Bolsonaro heeft gedaan, die als die in Nederland ooit een politieke carrière had willen beginnen, dan had hij dat wel kunnen vergeten. Maar hier in Brazilië, en ik denk dat dat het een beetje is, ja, dit is, Bolsonaro heeft homofobie niet uitgevonden, hè? Dat bestaat hier al heel lang. Brazilië is een van de landen waar de meeste homo's worden vermoord vanwege hun seksuele geaardheid. Er zijn een heleboel mensen die vooroordelen hebben over homo's. En het is een heel conservatief land. Dus een heleboel mensen schrikken misschien niet zo van dit soort uitspraken. Vinden ze misschien normaal. In ieder geval merk ik bij heel veel Brazilianen dat dat eigenlijk een beetje wordt weggewuifd. Ik had een buurvrouw, heb het net ook verteld, die zei daarover: ah joh, mijn vader die zegt dat ook als hij een borreltje op heeft. Gewoon negeren. En dat is wat ze doen. Ze negeren die uitspraken.
Nou, na Trump en Orbán en vele anderen zullen we na morgen ook wel wennen aan president Bolsonaro van Brazilië. Ik dank jullie wel. Mark Bessems en hier in de studio Selma Kramer. En bij u gaat de vlag uit, hè, als die wordt gekozen.
Zeker weten. De vlag is al. En wij hopen heel, heel, heel erg dat Brazilië een mooie toekomst gaat krijgen nu met Bolsonaro. En de macht.
De vlag hangt al bijna uit. Liefhebbers van Ajax Feyenoord, die kunnen hun hart ophalen. Morgen wordt de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena gespeeld. En bovendien is de klassieker binnenkort ook weer te zien in het theater. Met dank aan Gerben Hellinga, schrijver van het stuk, en Karel Alphenaar, dramaturg en regisseur. Karel Alphenaar, goedenavond. Het gaat eigenlijk om een toneelvoorstelling van 50 jaar geleden. Wat is de reden om het weer op te voeren?
De Schouwburg in Haarlem, die bestaat 100 jaar. En die wilde even de glorietijd van Centrum laten herleven. Door
Centrum
stukken
was
te produceren.
De toneelgroep die het toen heeft opgevoerd.
Ja, toneelgroep Centrum. En die was erg voor Nederlands repertoire. En gaf opdrachten aan jonge schrijvers. Aan Gerben Hellinga en een heleboel anderen ook. En Gerben die schreef twee prachtige stukken. Kees de Jonge en Ajax Feyenoord. En voor Ajax Feyenoord ging die zelf naar, met het hele gezelschap van Centrum, naar een wedstrijd van Ajax Feyenoord. En die bewuste wedstrijd, het ritme daarvan, zit in het toneelstuk dat wij laten horen in de Schouwburg op 25 november.
Gerben Hellinga, wat was de reden om die voorstelling te schrijven destijds?
Ja, ik kreeg gewoon een leuk idee. Ik was op vakantie en ik las een in Turkije en ik las in een oude krant die ik van toeristen had overgenomen een stukje over een voorstelling in Engeland die over voetballers in een kleedkamer. Een toneelstuk. En toen dacht zag ik meteen een toneelstuk over publiek van voetbalwedstrijd voor mijn ogen. En dat heb ik toen voorgelegd aan het Centrum en die gaf van mij een opdracht.
Het is gebaseerd op een echte wedstrijd, hè? Die echt is gespeeld.
Ja, we zijn
destijds
met z'n allen naar een wedstrijd gegaan en toen hebben we aantekeningen gemaakt. En die wedstrijd die wordt als het ware, daar kijken de mensen op, de acteurs die dus op een tribune zitten, die kijken naar die wedstrijd.
Karel Alphenaar, welke personages krijgen we anno 2018 te zien? Want ja, in 1969 had je Johan Cruijff nog en Eddy Pieters Graafland. Daar moeten we het nu zonder stellen.
Maar dat wordt natuurlijk niet veranderd. Het is een historische wedstrijd. Dus je hoort, ik zal straks een stukje lezen... dat mensen er teleurgesteld zijn dat Pietje Keijzer niet speelt of zo. Ze zeggen, godverdomme, wat is het nou? Is dat nou het echte Ajax? Daar kom ik niet voor. En er zit ook een Rotterdamse bij... die natuurlijk helemaal die hoopt dat Ajax verliest... en die heeft dan solo, gaat er hard tegenin.
Lees eens voor.
Die Rotterdamse zegt als ze binnenkomt... Godsam, is dat nou alles wat klein? Het lijkt wel een postzegeltje. Ha, nou, Kees, waar zitten we nou? Heet al gehoord, Warte. Kennen we niet verderop bij de middenlijn? Keijzer is niet opgesteld. Ah, oh, je bent gek. Keijzer ken ik missen als kiespijn. Ze hebben Keijzer niet opgesteld. Krijg nog de kleren. Nee, Eve, het zijn genummerde plaatsen. Wat lullig, bij ons kun je zitten waar je wil. Maar Sjaki, daar gaat het mij om. En Grootje, sodemieter. Zijn ze nou helemaal besodemieter? Spelen ze godverdomme tegen Feyenoord met de reserve-elftal?
Heerlijk. Je zag toen in elk geval, dit wordt een leesvoorstelling, dus dat zal iets anders zijn. Je zag eigenlijk alleen maar een publieke tribune. Vonden mensen dat niet raar destijds?
Ja, ze vonden het heel raar. Het was ook heel raar, maar ja... Peter Oosthoek die heeft het geregisseerd. Het was een geniale regisseur. Die liet allerlei dingen gebeuren. Mensen dansten met slow motion, vertragingen. Gerben heeft ook in een stuk een aantal monologen geschreven. Eén flash forward, waar een meisje schrijft over de jongen... de pooierachtige jongen die de centrale figuur is in het stuk... dat hij dan dood uit het water wordt opgevist. Zegt ze, ja, je hebt hem toch zo gestreeld en je bent toch bij hem geweest. En zulke soort dingen worden dan duidelijk... terwijl je de mensen daar nog bezig levend ziet op het toneel. En er is ook een oude opa die ook de kaartjes controleert. Die heeft ook een tekst. Zal ik die even laten horen?
Ja, nou, ik geniet.
Ja, die zegt... kijk, het gewone publiek, die zien dat niet. Die komen voor de sensatie. Wie zal er winnen? Die komen voor hun helden. Leven ze een hele week naartoe, voel je wel? Weten die veel dat die voetballers ook gewone gasten zijn? Als die ruzie hebben met hun wijf, spelen ze niet zo lekker. Wat is er nou helemaal te zien? 22 gozertjes die tegen een bal trappen. Wat ik gezien heb, meneer, vechten met messen, flessen, ijzeren staven. Kinderen heb ik geboren zien worden en gemaakt. Ik heb er zien overlijden. Die legden ze in de gang. Ging er een ander op de plaats zitten. Het is of de mens maar 2x4 3/4 leeft. Ja, ik vind het zelf ook spannend.
Heerlijk. Gerben Hennega, het was destijds best een spraakmakend stuk. Ik heb het nog eens teruggelezen. Voor- en tegenstanders vlogen elkaar echt in de haren. Wat was er zo aanstootgevend aan?
Nou ja, dit was nieuw in die zin dan dat... theater was toch een ander publiek dan de mensen die naar een voetbalwedstrijd gingen. En tegelijkertijd was het zo dat voetballiefhebbers die in de kranten schreven... die zeiden van, ja, nee, maar zo is het helemaal niet in het stadion. Die vonden dat overtrokken. En in zekere zin is het natuurlijk wel overtrokken, want dat is nou juist theater.
Maar is die kloof nu anders, denkt u, tussen kunstpubliek en voetbalpubliek?
Nou, er is gewoon ontzettend... We leven in een heel andere wereld en we leven in een heel andere tijd. Ik denk dat het voetbal wel veel meer een breder publiek nu trekt dan vroeger. En omgekeerd is het theater trekt ook een veel breder publiek dan vroeger. Alleen maar, laat ik maar zeggen, een beetje om het woord te gebruiken, elite.
Het Karel Alphenaar wordt een leesvoorstelling dus... in de Stad Schouwburg in Haarlem. Welke acteurs uit die tijd, uit 1969, zijn er nog die nu weer meedoen?
Nou, we hebben Hans Dagelet, Wim van der Grijn... Trudy de Jong, Theo de Groot... Marja Kok speelt het Rotterdamse meisje... Xander Straat, die is moderner... Theo Pont heeft bij Centrum gespeeld... En Letty Oosthoek speelt erin mee. En ook nog Jules Hamel, heel bekende en heel goede acteur. Die speelt een man, een verwarde man, die daar ook rondloopt. Dus, en dan nog wat mensen nieuwe zijn. We vragen Matteo van der Grijn en Peter Reumer om ook mee te lezen.
Gerben Henninga, volgt u het voetbal eigenlijk nog steeds?
Wat zei u nou?
Of u voetbal nog steeds volgt?
Ja, maar in de krant en op de televisie.
Niet op de tribune?
Nee, niet meer, nee.
En u, meneer Alphenaar, ja, of heeft u het nooit gevolgd?
Dat geldt voor... Nee, ik volg het wel. Ik ben een enorme fan altijd geweest van Huntelaar. Die knipte ik altijd uit en die plakte ik op in boeken. Omdat ik dat zo mooi... Ja, dat zou in Brazilië of in Argentinië Brazilië niet kunnen. Maar dat deed ik dan gewoon. En ik kijk altijd naar Sport in Beeld. Zo heet het toch, hè? Zo Studiosport heet het.
Het heet al een tijdje Studiosport.
Oh ja, dat is typisch dat ik dat niet weet. Maar ik kijk er wel om 7:00 zondag.
Ook vooral tv-kijker dus.
Ja, ja.
Wat wordt het morgen, Gerben Henninga? Het werd bij die historische wedstrijd in 1968... waar het stuk over gaat 1-0 voor Feyenoord. Of 0-1 eigenlijk, want het was in het Olympisch Stadion.
Ja, maar morgen wordt het een overwinning voor Ajax.
Met hoeveel?
Tenminste 1-0.
Ik zeg 3-1.
Voor Ajax.
Ja, en voor Ajax. Ja, ik gun die Rotterdammers ook wat, maar niet dit.
Ja, het is wel makkelijk, want die wedstrijd van 1968 was een beetje een uitzondering. Eigenlijk heeft Ajax hem bijna altijd gewonnen, hè, die klassieke.
Ja, maar die wedstrijd was verloren. Het was een totale mineurstemming. En dat in het stuk van Gerben is dat ook. Dan op laatste weet niemand. Dan gaan ze echt allemaal zo heel sloom naar de uitgang. En er is iets moois kapot gegaan. En hoe moeten we nou verder? En dat is eigenlijk pure ellende. En dat geeft hij heel mooi weer.
Karel Alphen, uit het slot de legendarische namen van toen. Er wordt gemopperd op Rinus Michels bijvoorbeeld. Dat blijft gewoon allemaal in de tekst staan.
Ja, het blijft allemaal in de tekst staan en een actualiteit van toen zit erin en de manier van praten van toen zit er ook helemaal. Het is heel erg Amsterdams versus Rotterdams, die ene Rotterdamse. En dat doet Marja Kok en die komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Ja. Die heeft dat accent heel goed nog in haar genen.
25 november in de Stad Schouwburg in Haarlem.
Ja, heel graag.
Karel Alphenaar, bedankt en Gerben Henninga ook ontzettend bedankt.
Dank u wel.
Dit was de zaterdag aflevering van Met het oog op morgen. Morgen dus verkiezingen in Brazilië. En trouwens ook belangrijke verkiezingen in de Duitse deelstaat Hessen. U hoort daarover alles morgenavond tussen 11 en 12 van Mieke van der Wij. En vergeet het niet, wintertijd. Misschien wel voor de laatste keer. Goed weekend.
Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Het hoofd van de designafdeling, Amco, keek zijn baas vertwijfeld aan. Moest hij nou 3 totaal verschillende modellen ontwerpen, is die man gek geworden? Amco verzamelde al zijn moed en riep, laten we alsjeblieft focussen. De baas keek hem aan en zei, ik wist dat ik op je kon bouwen. Nu bij Ford, 3 totaal verschillende focussen. Een sportieve ST-Line, een chique Vignale en een ruige Active. Allemaal tot in de puntjes ontworpen. Je leest al een Ford Focus vanaf €333 per maand via Ford Private Lease. Kijk op Ford.nl. This is your focus.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Vroeger vond ik het een mooie gedachte als vrienden iets zouden zeggen op mijn uitvaart. Maar vandaag zou ik een filmpje van mezelf laten zien, als laatste groet. En later? Misschien organiseer ik wel een livestream, zodat iedereen erbij kan zijn.
De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden kunt u aanpassen als uw uitvaartwensen veranderen. Ga nu naar yarden.nl.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003.
Veel Hollanders kiezen graag voor makkelijk. Verjaardagen combineren is makkelijk. Vouwwagens zijn makkelijk. Elk jaar naar hetzelfde land op vakantie is makkelijk. Een V6 Turbo is niet makkelijk. Sportmodus is niet makkelijk. Voor mensen die het zichzelf niet te makkelijk maken, de nieuwe Porsche Macan.
De minst makkelijke SUV? Porsche. Choose thrilling.
NPO Radio 1.